gemeente, als we vanmiddag de Heilige Schrift openen, keren we terug naar het hoofdstuk dat ook vanmorgen voor ons lag. Het tweede hoofdstuk uit het Hooglied van Salomo. We beginnen de schriftlezing bij de tekst van de morgenpreek, vers 8. En we lezen dan opnieuw door tot het einde.
Dat is de stem mijns liefden, ziet hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welberhetten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de venster, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoets en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beta.
Het woord van God, gemeente, dat ik u met zijn hulp mag bedienen, is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, Hooglied 2, en daarvan het 14e vers. Hooglied 2, vers 14, waar de bruidegom tot de bruid zegt, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. En geliefde gemeente, ik wilde het aan het begin van de prediking vanmiddag met u hebben over water. Water is onmisbaar, levensnoodzakelijk. Water verfrist, water verkwikt, water reinigt. Maar ik zou het op dit moment eigenlijk nog over een andere eigenschap van water willen hebben. En ik weet niet of de kinderen dat weten. Water is natuurlijk vloeibaar, het glipt zomaar door je vingers heen. Maar weet je wel dat water ook ontzettend sterk kan zijn? Zo zacht en vloeibaar als het is. Maar er zijn landen waar ze uit rotsen, marmer of andere stenen winnen. En een hele oude manier om dan zo'n blok marmer of graniet uit een berg te laten splijten, dat is het gebruik van water. Dat er in een holte in zo'n blok marmer een plug gezet wordt, een houten plug, en dan hoeven ze er maar een klein beetje water overheen te sprenkelen, en door de kracht van dat water splijt zo'n heel blok van duizenden kilo's in één keer van de rots. En ik moest daaraan denken, gemeente, bij de voorbereiding van die volgende preek over het Hooglied van Salomo, dat boekje waarvan we ook vanmorgen hebben gezien, dat het vol is van de liefde van de bruidegom, die bruidegom van wie we hoorden, dat je daarbij niet alleen aan Salomo denkt, maar dat we dan vooral mogen denken aan die hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus. Hoe is zijn liefde ons ook vanmorgen uitgestald, toen hij voor het venster van ons raam kwam staan en ons maar aan bleef kijken en contact met ons wilde hebben. Eenzijdige, opzoekende liefde van de Heere Jezus. Nou, gemeente, vanmiddag gaat de Heere Jezus niet alleen naar ons kijken, maar heeft hij ook nog wat te zeggen. En datgene wat hij te zeggen heeft tot de bruid die hij zijn duif wil noemen, het is één en al liefde van Christus waarvan ik dan maar hoop, ik heb er ook om gebeden, gemeente, dat het voor ons voor het eerst of opnieuw net zo mag werken als dat water in die steengroeven in Italië of waar dan ook. Maar dat als dat water van de liefde van de Heere Jezus over ons heen gesprenkeld wordt, dat dan vroeg of laat in de preek harten aan tweeën gaan. Gespleten, verbrijzeld onder de liefde van de Heere Jezus. En zoals gezegd, wordt dat dan in onze tekst opnieuw duidelijk aan de hand van een beeld uit de natuur. Weer een dier waaruit we iets kunnen leren voor ons geestelijk leven, de duif. En we zetten als thema boven de prediking de lokroep van de liefste. En we hebben drie gedachten. Hoe hij zijn geliefde aanspreekt. Hoe hij zijn geliefde aantreft. En hoe hij zijn geliefde aanspoort. De lokroep van de liefste. Hoe hij zijn geliefde aanspreekt, aantreft en aanspoort. Nou gemeente, het is nog maar een paar uur geleden dat we ook dit Bijbelboek voor ons hadden. Dus ik hoef van de achtergronden weinig meer uit te leggen. We hebben hier het liefdeslied voor ons van Salomo en zijn aanstaande bruid Sulamit. Ze zijn verliefd op elkaar. Wat meer is, ze hebben liefde opgevat voor elkaar. En dat merk je dus, we zeiden dat vanmorgen al, ook aan de wijze waarop ze elkaar aanspreken. En de bruidegom, hij zegt het ook nu in dit gedeelte. Mijn vriendin. Mijn schone, mijn duiven. Dat beeld van die duif is trouwens nu niet voor de eerste keer in Hooglied aanwezig. Als je op de andere helft van de bladzij kijkt naar 1 vers 15, dan wordt in de beschrijving van de bruid ook al iets gezegd over ogen die zo mooi zijn als duivenogen. Nou, nu wordt het dan van de bruid gezegd, gemeen. De bruid is in de ogen van de bruidegom als een duif. En dat klinkt nogmaals zo liefelijk. En hebben we dat vanmorgen trouwens ook niet tegen elkaar gezegd. Dat in allerlei relaties, ook in onze relaties, als er verkering is of verloving of huwelijk, als het goed is en als je genegenheid voor elkaar mag hebben en houden, dat je dan ook liefdevol tegen elkaar spreekt. Maar niet alleen maar lieve woordjes, gemeend. Wie is dat ook alweer geweest die gezegd heeft, liefhebben is een werkwoord. Dat is niet alleen maar iets wat uit woorden moet blijken. Dat moet uit daden naar voren komen. Maar als de bruidegom zijn geliefde als duif aanspreekt, dan is dat in dit geval wel een hele vlijende naam. En dat kunnen we ons zomaar voorstellen. We kennen natuurlijk allerlei vogels, jongens en meisjes. Ik denk dat er hier niemand in de kerk is die zegt, nou een duif, dominee, dat zegt me nou helemaal niks. Daar vind ik nou niks aan. We hebben er ook wel eens een paar in de achtertuin bij ons. En dat trekt als het ware meteen je aandacht en je blijft er even naar kijken. Twee tortelduiven, ook hoe die met elkaar kunnen omgaan. Maar ook om te zien, sierlijke dieren, mooi om te aanschouwen. Men zegt dat het ook letterlijk trouwens schone dieren zijn die zichzelf netjes onderhouden. Maar wat ze misschien wel minstens zo aantrekkelijk maakt, het zijn ook van die weerloze schepsels. Duif heeft nou werkelijk niks om een ander dier mee aan te vallen. Integendeel, ze zijn weerloos tegenover vijanden en roofdieren. Misschien daarom juist ook wel dat duiven de neiging hebben om zo schuw te zijn en zich snel weer uit de voeten te maken. Als je de Bijbel erop naslaat, staat de duif trouwens ook nog voor andere dingen symbool. Bijvoorbeeld voor de eigenschap van de oprechtheid. We kennen allemaal wel dat hoofdstuk waarin de Heere Jezus zijn discipelen uitzendt om stage te gaan lopen in het Heilige Land. Twee aan twee worden ze op pad gestuurd en dan krijgen ze allerlei aanwijzingen mee voor onderweg. En een van die aanwijzingen luidt: wees voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. In de wereld om ons heen is de duif zelfs een symbool geworden van vrede. We kennen allemaal het symbool van een duif met een olijftak in de bek. En van oude tijden af is de duif trouwens ook het symbool geweest van de liefde, gemeente. Zelfs in de heidense wereld, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Wij kennen uit de Bijbel van die woorden, van die namen van afgoden, zoals Astarte en zoals Afrodite, boven de ingang van de tempels van die afgodinnen waren stevast beeldjes van duiven te zien. Nou ja, dan kun je je voorstellen natuurlijk, en ook dat heb ik vanmorgen al eerder gezegd, als dan twee mensen zoals hier die Salomo en zijn vriendin van elkaar houden en uitzien naar de trouwdag, dat als ze passende woorden willen vinden om hun liefde onder woorden te brengen, dat je dan bij dit soort typeringen uitkomt. Dan is dat helemaal niet vreemd dat Salomo tegen haar zegt: mijn duif. Maar ik zeg er opnieuw bij, en ik hoop dat onder leiding van de Heilige Geest dat iets is wat we ook in ons eigen leven kunnen thuisbrengen. Als je nou werkelijk ontdekt bent aan hoe je van nature in elkaar zit en wat een mens allemaal is en doet, dan is het in feite onvoorstelbaar. Als je de geestelijke diepgang van onze tekst probeert te vatten, en als je de Heere Jezus in gedachten neemt, die dan tegen de zijnen wil zeggen wat Salomo tegen Sulamit gezegd heeft, dan zegt de Heere: maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Hoe komt u daar nou bij? Een duif die schoon is, werd gezegd. Maar als ik mezelf zie, misvormd door duizend zonden, bevlekt van boven naar beneden, elk onderdeel van mijn leven kom ik de zonde tegen. Hoe kan u mij nou een duif noemen? Toonbeeld van oprechtheid. Ik ben een mens met een bedriegelijk hart, die soms zelf zichzelf voor de gek kan houden, omdat hij zelf niet weet hoe slecht hij is. Toonbeeld van liefde en van vrede, zegt u. Mens die zo na de val in Adam geneigd is om altijd en alleen maar aan zichzelf te denken en egoïstisch en hatelijk door het leven te gaan. Ja, dat soort dingen heb ik vandaag al eerder gepreekt, gemeente. En misschien is het nu wel tijd om eens even eerlijk bij dat soort opmerkingen stil te staan en ons nog eens even af te vragen: ben je het daar nou echt mee eens? U weet natuurlijk, zo zijn we dat gewend in de Bethelkerk, er wordt eerlijk met de mens omgegaan. Er wordt eerlijk gesproken over onze doodstaat en waar een mens allemaal niet toe in staat is. En wat er alleen al in je hart ligt opgesloten, hoeft het er verder niet uit te komen. Maar dat we allemaal zondaren zijn. Er is niemand hier in de kerk, als ik dat nou zeg, die opstaat en de deur uitloopt. Want dat weet u en dat stem je toe. Maar stem je het nou echt toe? Ben je het er echt mee eens dat dat soort dingen over je gezegd worden vanaf de preekstoel? Bevlekt, bedriegelijk, hatelijk. Ben je dat? Iemand zei eens een keer: de beste manier om te checken of iemand dat nou werkelijk gelooft en of die daar ook werkelijk voor heeft leren buigen, dat is op het moment Niet dat het van de preekstoel gezegd wordt, maar dat iemand het recht in je gezicht zegt, zomaar op woensdagmiddag. Als je dan met je zonde geconfronteerd wordt. Als iemand een opmerking maakt over je gedrag. Als iemand de vinger bij iets legt wat misschien wel oneerlijk is geweest of waar je in gecorrigeerd moet worden. Hoe je dan reageert, zegt iets over de vraag of de Heilige Geest met zijn ontdekkend werk in je leven is begonnen. Maar nadat we dat gezegd hebben, gemeente, blijven we toch nog even kijken naar die aanspraak van die bruid. Hoe hij zijn geliefde aanspreekt, want we zijn er nog niet uit. Hoe dat dan mogelijk is, we zeiden net, eigenlijk kan dat dus niet. Er is geen zondaar op aarde te vinden van wie je dat met een goed geweten zou kunnen zeggen. Hij is als een duif. Dat is dan de verklaring, gemeente. Ik vond bij de voorbereiding voor deze preek een paar keer een waardevolle opmerking in de kanttekenaren op de Statenvertaling. U mag wel weten, dat is eigenlijk altijd het eerste commentaar wat ik erbij pak als ik een preek ga maken. Maar in dit geval had ik wel heel veel aan die kanttekenaren. U zult ze nog wel een paar keer horen terugkomen vanmiddag. Maar om te beginnen geven ze een prachtige verklaring voor het antwoord op deze vraag. Hoe kan een in zichzelf zondig mens in de ogen van een heilig en rechtvaardig God als een duif worden aangesproken? De kanttekenaren zeggen, weet je wanneer je daar bent? Weet je wanneer Christus je zo aanspreekt? Als de Heere Jezus dit erbij kan zeggen. Nadat u door mijn geest en bloed zult gereinigd zijn. En dat is weer een vraag waard, gemeente. Of je op dit moment in de preek dan ook zegt, dominee, maar dat verbaast me dan eigenlijk niks, want dat heb ik ook geleerd. Door dat woord en door die geest van God. En het is me een eeuwig wonder geworden. Want wat ze altijd gezongen hebben, dat heb ik in mijn eigen leven mogen ervaren. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Dat lam die bruidegom werd. Niet door alleen maar wat lieve woordjes te spreken. Maar om zijn liefde ook in daden om te zetten. Zoals Johannes het in zijn evangelie zegt. Dat hij de zijnen zo lief gehad heeft. Dat hij ze lief gehad heeft tot het einde. En wat betekende dat het bittere einde van het afdalen in de hel en het afdalen in het graf. Die liefde van Christus, gemeente, die het geheim is. Dat afzichtelijke, verwerpelijke schepselen duiven mogen worden in het oog van God. Die liefde die volhard heeft. En weet u waarom de Heere Jezus in die liefde en in dat werk voor de zijnen heeft volhard? Ook vanwege datgene wat er als vrucht op dat werk eenmaal openbaar zou komen. U kent die prachtige woorden uit het begin van Hebreeën 12, nietwaar? Dat de Heere Jezus om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En dan hoef je niet alleen maar te denken aan het feit dat hij uitzag naar de dag van Pasen en weer opstond uit het graf. En niet alleen maar dat hij ten hemel zou varen en door de engelen welkom geheten zou worden om aan de rechterhand van de Vader in heerlijkheid plaats te nemen. Die vreugde, daar heeft de Heere Jezus zich ook op verheugd. Maar weet je waar hij zich ook op verheugd heeft toen hij aan het kruis hing? Op de vrucht van zijn werk in het leven van dat volk. En welke vrucht is dat? Dat Psalm 68 vers 7, dat vers wat we straks gaan zingen, dat dat waar zou worden. Dat dat volk als een duif door het goddelijk oog weer belonkt zou kunnen worden. Maar gemeente, laten we uit dit gedeelte van de preek eerst nog eens even een paar toepasselijke opmerkingen maken voordat we verder gaan. Als wij de Heere Jezus via Salomo deze liefdesverklaring horen doen aan het adres van zijn geliefde, dan liggen daar voor ons allemaal allerlei aansporingen in opgesloten. Allereerst aan het adres, wil ik dat zeggen, van degenen die inderdaad door genade zich de geliefde van de Heere Jezus mogen weten. Want dat kun je weten. Weten dat hij je gekocht en betaald heeft. Weten dat je de zijne bent. Nou, ik heb net iets gezegd over waar je dan aan ontdekt bent. Als de Heilige Geest in je leven aan het werk gegaan is. En wat je dan niet alleen van hem leert, maar wat je ook allemaal van jezelf geleerd hebt. En dan zal ik er dan vervolgens maar bij zeggen. En dat herkennen ze dan ook. Dat een van de dingen die hun leven zo vaak overschaduwt is, dat ze van dat leven van die oude mens in hun leven vandaag nog zoveel tegenkomen. Of is dat uw verdriet niet, kind van God? Dat je van al datgene waarvan je ooit losgemaakt was en waarvan je hoopte dat je het voor altijd achter de rug had, dat je nog zoveel tegenkomt van dat bedriegelijke en van dat bevlekte en van dat hatelijke. En dat egoïstische. Als de Heere Jezus je vanmiddag als duif aanspreekt, ligt daar de aansporing in om datgene wat er allemaal nog niet deugt en wat er allemaal nog niet klopt, om dat niet te accepteren. Om vandaag opnieuw het voornemen te mogen krijgen, Heere. Wilt u mij zoveel genade geven, dat ik werkelijk mag zijn wat ik in uw ogen mag zijn. Datgene wat u me noemt, dat ik zo mag leven. Dat dat bloed van de Heere Jezus steeds meer toegepast wordt. Zodat het echt waar wordt, oprecht. Zodat het echt waar wordt, vreedzaam. Ook naar mijn naaste toe. Zodat het echt waar wordt. Liefelijk, geen ruziezoeker, maar een duif. Maar ja, die aansporing, gemeente, kan ik net zo goed uitbreiden naar allerlei andere mensen. Die misschien op het eerste gezicht gedacht hadden, nou ja, nou gaat het in de tekst over de geliefde van Salomo. En nou gaat het over het volk van God. Dus nou zal ik maar een beetje achterover gaan leunen in de kerk. Want nou gaat het over de kinderen van de Heere. En daar kan ik me toch niet bij rekenen. Denk aan die waterdruppels, gemeen. Als je nou ziet hoe de Heere Jezus met zijn volk omgaat. Als je hoort wat de Heere Jezus voor de loskoping van dat volk heeft overgehad. En hoe liefdevol en hoe teer hij met zijn bruid wil omgaan. En hoe hij eraan spreekt. Terwijl hij ook wel weet van die tekortkomingen. Terwijl hij ook wel weet van al die struikelpartijen. Als je nou hoort, gemeente, met wat voor Christus we te maken hebben. Mogen dat nou van die waterdruppels zijn? Misschien zijn er hier wel die er helemaal geen belang bij hadden. Ze zijn wel uit gewoonte gekomen. En een ander zei misschien, je moet mee naar de kerk vanmiddag. Maar je zat er niet voor jezelf. Nou zit je er toch voor jezelf. Zou die liefde van Christus ons hart niet kunnen verbreken, gemeente? Zou het er niet toe kunnen leiden dat zelfs al zit je nog zo vast in een of andere boezemzonde, dat je zegt, nou zeg ik de dienst aan die zonde op. En nou ga ik voor hem buigen. Zo liefdevol. Met arme zondaren wil aan omgaan. En dat je gaat pleiten. Gaat smeken, Heere. Wat ik nou hoor uit het leven van andere mensen. Ik durf me nog geen duif te noemen misschien. Maar zou u me nou willen geven. Wat er bij u te krijgen is. Dat ik mag delen. Ik zeg het maar met een psalm. Mag delen in uw volks genoegen. Gemeente, dat gebed wil de Heere verhoren. En dat kan de Heere ook verhoren. Ik heb het in het gebed net al gezegd. Weet je wat het geheim daarvan is? Dat is die geest die ooit als een duif op het hoofd van de Heere Jezus neerdaalde op de dag dat hij in de Jordaan gedoopt is. En die geest, gemeente. Die kan je tot een duif maken. Een mens die leert buigen voor Christus. Vluchten tot Christus. Leven uit Christus. Nou, dat over hoe hij zijn geliefde aanspreekt. Weet je, tweede punt nog, kinderen. Wat was de tweede gedachte? Hoe hij zijn geliefde aantreft. Waar zit die duif eigenlijk op het moment dat die bruidegom begint te roepen? Ja, daar zijn verschillende antwoorden op te geven, gemeente. Mag ik u eerst het antwoord geven van een bioloog? Biologen die verstand hebben van dieren en ook van duiven, die zeggen, nou ja, als je leest in vers 14 waar dit beest op dit moment te vinden is, dan is dat eigenlijk voor zo'n beest een heel gewone plek. Want dat doen duiven, tenminste in die streken. Is er sprake van een heuvelachtig en bergachtig landschap, hebben ze de neiging om in die rotsen ergens in zo'n spleet te gaan zitten en daar ook zelfs hun nesten te bouwen. Ik heb trouwens nog een tekst gevonden uit het Oude Testament die daar letterlijk over spreekt. Jeremia 48 vers 28. Duiven, zegt Jeremia, nestelen doorgaans in de doorgangen van de mond van een hol. Nou, je ziet hem zo zitten, gemeente. Misschien kent u die afbeelding wel. Mensen hebben die soms thuis, of je hebt het op een kaart van zo'n duif in zo'n rotsspleet. Ik weet niet wie dat precies heeft geschilderd, maar dat beeld. Een duif in de kloof van de steenrots. Maar ja, dat is het antwoord van een bioloog. Ik zou u ook nog het antwoord kunnen geven van een socioloog. Iemand die verstand heeft van menselijke verhoudingen. Want dan moet je er eens even op letten hoe dat nou eigenlijk in onze tekst gaat, als het dus weer eens zover is dat die bruidegom en die bruid op het punt staan om elkaar te zien en te ontmoeten. Kijk, op weg naar de bruiloft zijn ze daar elke keer op uit. En dat is heel normaal tussen mensen die van elkaar houden. Je wacht dan geen jaren lang voordat je zegt, nou ja, als we straks op het stadhuis geweest zijn, en dan zullen we bij elkaar gaan zitten. Als je even de kans hebt, al heb je nog maar 14 dagen verkering, maar dan wil je elke keer elkaar opzoeken. Nou, dat is hier in onze tekst ook weer het geval. Maar hoe vindt die ontmoeting plaats? Hoe komt het dan zover dat die bruidegom en die bruid elkaar weer treffen en elkaar in de armen sluiten? Ziet u, gemeente, en dat is ook sociologisch gezien te verklaren, dat past ook helemaal in de cultuur van toen, dat het initiatief daarvoor helemaal van hem uitgaat. En misschien maak ik nu een opmerking die deze of gene een beetje storend vindt. Dat is nou niet bepaald moderne taal wat ik nu gebruik. Mensen die dat dan vandaag acceptabel vinden. Maar ik zeg het maar, die vrouw uit onze tekst is niet geëmancipeerd. Die is schuchter. Die is afwachtend. Die is zeker niet vrijpostig en uitdagend. Die is te vergelijken, zegt de bruidegom, met een duif in een rotsspleet. En hij is het die met zijn liefelijke stem haar uit haar schuilplaats lokt en naar zich toetrekt. Een sociologisch antwoord, zei ik. En misschien in de oren van sommigen een ouderwets antwoord. Maar misschien is het ook wel een nuttig antwoord. Omdat we ons ook in deze tijd vol verwarring, ook als het gaat over relaties en seksualiteit en omgang tussen jongeren en ouderen trouwens ook, maar dat we iedere keer de klokken weer gelijk moeten leren zetten aan de hand van de klok van het woord, begrijpt u? Niet meedijnen met de muziek van de massa en niet meegestuwd worden door datgene wat de tijdgeest aangeeft, maar laat je ook in je relaties met elkaar leiden door het woord. Maar ja, heb ik het antwoord van een bioloog gegeven, het antwoord van een socioloog. Maar u bent natuurlijk ook benieuwd naar het antwoord van een theoloog. Ik bedoel, hoe moet je dat nou geestelijk zien? Hoe die liefste zijn geliefde in onze tekst aantreft. Want daar zit natuurlijk meer achter dan alleen maar afwachtendheid of schuchterheid, gemeente. Maar wat zit daar dan nog meer achter? Nou, dat is dus het moment waarop ik u nogmaals wil vertellen wat ik in de kanttekenaren gevonden heb. Die geven daar namelijk twee verklaringen voor. Als het dus gaat om de vraag, hoe kan het nou zijn dat zo'n duiven, zo'n mens die geliefd wordt door de Heere Jezus en die ook liefde heeft gekregen tot de Heere Jezus, dat zo'n mens weer te vergelijken is met een duif die weggekropen zit in een rotsspleet? Hoe kan dat? Het eerste antwoord wat de kanttekenaren geven is, dat kan te verklaren zijn omdat die bruid zich schaamt voor die bruidegom. En ieder die dat leven van die bruid zelf kent, die weet, er was in je geestelijk leven een tijd dat je je dat niet kon voorstellen. Die tijd die wij altijd zo mooi aanduiden als de tijd van de eerste liefde. En ik moest denken aan het laatste woord wat ons van de staat der rechtheid in het paradijs verteld wordt. Eind van Genesis 2. Dat je met de Heere Jezus zo mag omgaan. Zo vrij en onbekommerd. Zoals Adam en Eva voor de zondeval. En zij schaamden zich niet. Maar ja, toen kwam er een andere tijd. En dat begon misschien wel heel onopvallend. Met een argeloos en onbedachtzaam terugtrekken. Een laten versloffen van de oefeningen die nodig zijn om contact met hem te onderhouden. Je weet achteraf niet eens misschien meer waarom de klad erin kwam. Maar het werd allemaal minder. Het werd trouwens ook vormelijker. Dat hartelijke, dat innige ging eraf. Het was op een gegeven moment meer sleur dan noodzaak. En op een gegeven moment vielen er steeds meer gaten in de contacten met de bruidegom. En toen kwam er ook nog wat anders bij, gemeente. Want voordat je er erg in had, viel je oog misschien ook wel weer op andere minnaars. Die je je nog herinnerde van de tijd voordat je oog kreeg voor deze bruidegom. En ze kregen weer grip op je hart. En ze begonnen je weer aan te trekken. En kijk, als er dan een moment komt dat die Heilige Geest weer neerdaalt, gemeente. En als die duif dan die andere duif de spiegel voor gaat houden. En weer laat schrikken van wat er in dat spiegelbeeld te zien is. Wat blijft er dan anders over? Dan een mens vol schaamte en vol schuld die eigenlijk niks beters weet te doen dan zich dan maar te verstoppen. Kanttekenaren geven ook nog een tweede antwoord. Het kan ook zijn dat die duif wegkruipt in die spleet, in die steenrots, omdat ze vrees heeft voor vijanden. En dat zal toch voor degene die de Heere vrezen ook bekend voorkomen. Want sinds dat je die geliefde hebt leren kennen, heb je er ook ineens een heleboel anderen bij gekregen die zich nou juist vijandig tegenover je zijn gaan opstellen. Die duivel bijvoorbeeld, die altijd weer zo gemeen te werk kan gaan door twijfel in je hart te zaaien, door te proberen je bij de Heere Jezus weg te praten. Of die je misschien wel een tik geeft en een slag uitdeelt, omdat hij je met je zonde in je gezicht slaat. Wat te denken van die tweede vijand van de wereld, die ook ineens heel anders zich opstelt sinds het moment dat je de Heere Jezus bent gaan beleiden. Want vrienden van vroeger werden nou ineens korzelig. Mensen die eerst je een klap op de schouder gaven, die worden ineens hatelijk en nijdig. Wat te denken van mensengemeenten die je pijn doen, juist omdat de liefde die je ze wil meegeven, dat ze die afwijzen of versmaden. Nee, dat heeft geestelijk ook zijn weerslag op een mensgemeente. Kan ervoor zorgen dat je door allerlei dingen die je meemaakt, dat je als een gewonde duif die aangevallen is door een havik of een sperwer, dat je een goed heenkomen zoekt en dat je ergens in een grot bij wijze van spreken na zit te hijgen, bebloed en met gebroken veren. En de ergste aanvechting die een mens dan ook nog eens kan krijgen, als die dan merkt dat die door allerlei vijanden omgeven is en dat er allerlei gevaren dreigen sinds het moment dat die tot bekering kwam. Maar dat terwijl je daar zit na te hijgen in je rotskloof, dat je ook nog de vrees krijgt, zou de Heere er nou wel van af weten. Nou ben ik van mensen verlaten, maar zou ik nou ook nog van God verlaten zijn? Zou hij mij aan mijn lot overlaten? En er komt dan in onze tekst die bruidegom naar voren, gemeente. En daar zit die duif. Bevend en hijgend, angstig en schuw. En hij roept: mijn duif, zijnde in de kloven der steenrots. Wat er allemaal ook veranderd mag zijn aan je situatie, wat je van jezelf misschien ook ontdekt hebt in de nadere ontdekking aan je zondigheid, of wat je ontdekt hebt wat de consequenties zijn van het leven van de bekering. Wat er allemaal veranderd mag wezen sinds de vorige ontmoeting met mij. Maar aan mijn kant hoor ik in de stem van de bruidegom, aan mijn kant is er niets veranderd. Net zo liefelijk. Net zo teer als de vorige maal. En ik zeg het er maar bij, gemeente, maar dat geheim moeten we elke keer ook maar benoemen. Het feit dat dat van zijn kant zo blijft, dat is nou vanwege dat geheim van dat welbehaag. Eeuwig, onveranderlijk, verkiezende liefde. Dat is geen bedreiging. Daar moet u geen struikelblok van maken. Dat is voor degenen die zichzelf leren kennen en zichzelf gaan tegenvallen en die van geen mens meer hulp te verwachten hebben, maar het alleen maar van Gods genade moeten hebben, is het een enorme troostgrond. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ook al heb je een aanval van een havik achter de rug, is het dat mijn vijands gramschap brandt, weet u wel. Uw rechterhand zal vast en zeker redding zenden. Ik denk dat het ongeveer 40 jaar geleden is, gemeente, dat ik als kind een andere dominee over dezezelfde tekst hoorde preken. En het was, meen ik, een voorbereidingspreek. Het feit eigenlijk dat ik hem onthouden heb, heeft misschien wel mede te maken met het beeld wat hij toen in de dienst gebruikte om onder woorden te brengen wat er nou eigenlijk gebeurt als die bruidegom tot die bruid als duif gaat roepen en haar uit die rotskloof tevoorschijn gaat lokken. Toen had die dominee het op een gegeven moment over wat we dan noemen een duivenmelker. Nou ja, wij hadden een buurman en die was daar heel de dag mee in de weer. Dus ik zag dat als kind helemaal voor me natuurlijk. Die buurman was ook elke dag bezig met die duiven te verzorgen. Hij deed er trouwens ook wedstrijden mee. En dan zag je hem soms met een paar manden in de auto vertrekken. En soms hoorde je die duiven waren helemaal in Zuid-Frankrijk losgelaten. En door die wonderlijke gave die in de schepping gelegd is, over duizenden kilometers terugkomen vliegen. Hij had er wel eens een prijs mee gewonnen ook. Nou ja, die dominee die zei, vergelijk het daar nou eens mee. Dat zoals zo'n duivenmelker misschien wel met een busje met zaad staat te roepen en te lokken om die duif bij zich te krijgen, zo staat de Heere Jezus nou zondaren te nodigen. Kom dan, jongen, kom dan. Nou ja, ik hoop dat de kinderen natuurlijk vandaag ook iets van de preken meenemen. Maar nu ik er dan na 40 jaar zelf een keer over preek, nu heb ik er wel een wat andere gedachte nog bij ook. Nu ik terugdenk ook aan die buurman en ook wel eens verhalen heb gelezen over andere mensen die duiven houden. Kijk, het is natuurlijk prachtig dat je zo'n liefhebberij hebt. Maar zeker als mensen erop uit zijn om een prijs te winnen, zit er natuurlijk ook iets van eigen belang in. Als zo'n duivenmelker met zo'n busje zaad staat te schudden en staat te roepen. Want hij wil natuurlijk graag, stel je voor, zo'n duif zit op het dak van het hok. Hij wil hem natuurlijk in de klok hebben om op de juiste tijd te kunnen bewijzen. De duif was op dat en dat moment terug, dus ik heb recht op de eerste prijs. En ik weet niet of u het ook wel eens gelezen hebt. Ik heb wel eens een bizar verhaal in de krant gelezen over iemand die inderdaad een duif had die heel snel terug was komen vliegen. Misschien wel 2 uur voordat de rest kwam. Maar ja, dat beest, dat zat dan maar boven op de nok van het dak. En wat die allemaal ook deed, hij kwam niet naar beneden en hij wou niet in de klok. En die man wilde zo verschrikkelijk graag de prijs hebben. Dat hij een luchtbuks gepakt heeft en het beest van de nok van het dak geschoten heeft. Want hij moest en hij zou de beker hebben. Nou, zegt u, dat is wel een heel bizar verhaal, dominee. Bijna ongeloofwaardig dat iemand zoveel voor zijn eigen eer over heeft dat dat beest het leven ervoor laat. Dan zal ik u nog een verhaal vertellen, gemeente, wat minstens zo ongeloofwaardig kan klinken. Maar heeft u wel eens bedacht dat het nou bij de Heere Jezus precies andersom is? En wie had dat nou zelf uitgedacht, gemeente? Heeft u zich wel eens heilig verbaasd over het evangelie? Dat de Heere Jezus om die duif bij zich te krijgen. Dat hij daarvoor niets minder heeft willen doen. Dan zijn eigen leven te geven. Om zijn leven te geven als een rantsoen, als een losprijs. Om die duif die van nature geen duif is, zo te maken dat ze zalig zou kunnen worden. Met geen enkele bijbedoeling, gemeente, dan om zijn liefde aan haar kwijt te kunnen. Om zijn verlangen vervuld te zien worden. En wat voor verlangen is dat, gemeente? We gaan er in de derde plaats ook nog op letten. Wat is dat dan waartoe hij die duif aanspoort? Nou, 2 dingen. In de eerste plaats staat er in vers 14... Als je dan uit die spleet, uit die kloof tevoorschijn komt. Doe mij uw stem horen. Want uw stem, staat er verder, is zoet. Ik weet niet of u zich kunt indenken. Heeft u dat paraat wat voor geluid duiven normaal gesproken maken? Het zijn geloof ik geen zangvogels, niet? Ze keren zo'n beetje. Er staat zelfs ergens in een van de profeten, ik meen in Ezechiël, dat als duiven in nood zijn, dat ze dan zelfs kunnen kermen. Piepen, kirren, kermen. En ik weet niet, als het nou in ons leven zo is vandaag, ik weet niet wie ik dan speciaal aanspreek natuurlijk, maar als het nou zo is dat je vandaag door de Heere Jezus aangetroffen wordt in een rotsspleet. Om welke reden je dan ook weggekropen bent in je eentje. En je zou eruit komen en je zou wat gaan zeggen. Dan zou er misschien ook wel niet veel meer uitkomen, gemeente, dan wat er uit de snavel van zo'n duif tevoorschijn zou komen. En dan zou je op het eerste gezicht denken, laat ik mijn mond maar houden. Want wat ik te zeggen heb en wat ik nog uit te brengen heb, zal in de oren van de Heere toch wel nergens naar klinken. Misschien zijn er ook wel in ons midden die ook om die reden wel eens teruggedeinsd zijn voor het doen van een gebed. Dan zegt Heere, nou weet ik het echt niet meer. Dat je tegen jezelf zegt, moet ik mijn handen nou nog vouwen? Wat zou ik nou nog tegen de Heere moeten zeggen? Na alles wat ik gedaan heb en na alles wat er gebeurd is. En na alles wat ik meegemaakt heb. Als het aan woorden mij ontbreekt. Er zou toch niet meer dan gekir en gepiep en gekraak uitkomen. Gemeente, de Heere Jezus zegt tegen die duif, als jij nou uit die rotspleters voorschijn komt, en als je dan je stem laat horen, hoe dat dan misschien in de oren van de mensen zou klinken. Voor mij is het zoet. Muziek in mijn oren. En dat geldt niet alleen voor het gebed trouwens. Ik noem nog één keer die kanttekenaar. Die zeggen in hun verklaring van die stem van de duif, dat gaat niet alleen over de gebeden, maar ook over de gezangen. Want die zijn aangenaam in Gods oren als ze uit waar geloof voortkomen. En misschien zeg je daarvan ook wel weer, ja, ik ben geen operaster, dominee. Ik heb misschien niet eens een stem om op een koor te gaan. Ik heb niet eens de gave om altijd wijs te houden. Als mensen me horen zingen, ze zouden er misschien wel bij weglopen. Maar als het uit waar geloof voortkomt, gemeente, zouden we niet meer moeten zingen? Zou dat ook niet iets zijn waar Gods kinderen in onze tijd meer werk van zouden moeten maken? Als ze nou weten dat dat iets is wat God aangenaam is. Om het dan toch maar te doen. En dan moet je maar bedenken, datgene wat hier vals kan klinken en gebrekkig en onaf kan zijn, voordat het in de hemel aankomt, kan het als muziek in de oren van de Heere klinken. Tweede, wat er wordt gezegd als aansporing, toon mij uw gedaante. Want uw gedaante is liefelijk. Zeg ik opnieuw, gemeente, wat een wonderlijke tekst. Want als u het beeld van die duif nog even vasthoudt, u ziet dat beest uit die rotskloof tevoorschijn komen. Te lange lessen gaat ze toch in op de lokstem van die bruidegom. Maar hoe komt ze er nou eigenlijk uit? Verfomfaaid, vuil, met een gehavend verenpak. Uw gedaante is liefelijk. Weet je wat het geheim is? Hij ziet in haar wat hij zelf van haar gemaakt heeft. En hij ziet in haar wat hij eenmaal van haar maken zal. Als die psalm, weet u wel, die we zo gaan zingen, als die werkelijk in vervulling zal gaan. Die duif door het zilverwit met het goud op haar vederen. Maar voordat we dat gaan zingen, mag ik tot het volk van God zeggen, laat datgene wat u vandaag van de Heere Jezus gehoord hebt, een bemoediging, maar ook een aanmoediging zijn, om onder alle omstandigheden je naar hem toe te laten trekken en gemeenschap met hem te zoeken. En wees dan maar niet bang, gemeente, voor wat hij zal zeggen of zal denken als je hem onder ogen komt. Want het geldt van de Heere Jezus wat van de Vader van de Heere Jezus geldt volgens Psalm 103. Hij weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet het wel. Hoe zwak van moed en hoe klein je bent van kracht. Maar zijn liefde is niet te breken. En in zijn armen, gemeente, hopelijk mag u dat toch zelf ook weten. In zijn armen is het veel veiliger dan in welke rotspleet die je zelf hebt uitgezocht dan ook. Dat geeft mij wel aanleiding voor een laatste ernstige opmerking voordat ik amen zeg. Ik heb vanmorgen ook even over de jongste dag gesproken. Toen heb ik het trouwens over bergen en heuvelen gehad. U weet, dat weten de kinderen ook, hè? Op de dag dat de Heere Jezus komt, dan zullen mensen die nog nooit gebeden hebben, nooit echt gebeden hebben, dan voor het eerst gaan bidden en dan gaan ze bidden tot de berg. Of er alsjeblieft ergens een kloof te vinden is waarin ze zich kunnen verstoppen voor de toren van het Lam. En bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En ik haalde vanmorgen al die preek van Bakker aan. Het vergeefse gebed. Maar waarom zou je het daar nou eigenlijk op laten aankomen, gemeente? Ik heb u vandaag een Christus proberen te preken van wie ik niet zou weten waarom je je niet aan hem over zou geven. Zo liefdevol, zo trouw, zo geduldig en een volkomen zaligmaker die zijn werk zo perfect gedaan heeft, dat dat volk dat op zijn kosten zalig wordt. Zelfs de goedkeuring van het goddelijk oog kan wegdragen. Amen.